Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Rob Tripp.
Muziek van Erik Satie, uitgevoerd door Rijnber de Leeuw. Een opname uit het VPRO-programma Vrije Geluiden van afgelopen zondag. En we hebben nu contact met Rijnber de Leeuw. Goedenavond.
Goedenavond.
En u komt zo uit uw concert in Tivoli-Vredenburg, waar u dit trouwens ook heeft gespeeld, wat wij net hoorden. Hoe was het? Hoe ging het concert?
Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Iemand die net een concert heeft gegeven, zijn ook altijd dingen die toch een beetje anders had gewild of zo. En het is een programma wat is. Het is eigenlijk altijd allemaal verstilde muziek. En dus je bent ook verschrikkelijk afhankelijk van het publiek wat je hebt. Als die beginnen te hoesten of te bewegen, dan kan je niks meer doen.
En hoe was dat en vanavond? Werd er veel
nee,
gehoest?
Dat was een geweldig publiek. Heel groot publiek ook. Het was heel vol. Ja. En dat was echt dat je die stilte gaat horen. Als je bent stilte met 800 of 1000 man bent, dan is stilte veel intenser dan als je alleen in de zaal bent. Het is iedereen zo gespitst is op die kleine nuances in die muziek. En dat gebeurde met dit publiek, was het fantastisch, ja.
En toch zei u net, en iedere keer heb ik toch wel iets weer waarvan ik denk van dat misschien toch net iets anders gemoet.
Ja, kijk, het is als je het achter elkaar doet. Het is ook voor de concentratie. Het is echt een aanslag op je concentratie. En dat moet je dus echt iedere seconde blijven. En dan valt er wel eens een seconde even net niet helemaal goed. Dat had ik het akkoordje net even iets anders willen spelen. Dat gebeurt natuurlijk. Dat is ook een beetje onvermijdelijk. Mm. Maar het was een mooie vleugel. Daar ben ik ook heel erg van afhankelijk. Het was een geweldig publiek. En ik ben er niet ontevreden over, hoor. Dat is het ook weer niet.
Nee. Zee, u bent al heel lang bezig met de muziek van Satie, hè?
Ja.
U bent misschien wel de belangrijkste pleitbezorger in Nederland van zijn werk. Wat heeft u van het begin af aan zo getroffen in zijn werk?
Ja, dat is eigenlijk, als je het in de geschiedenis ziet, dat Satie die begon te componeren toen hij zo'n jaar of 20 was, in de 80e jaren van de 19e eeuw. En als je dan aan die periode in de muziek denkt, dat is groot, grootser. Dat is Mahler, dat is Richard Strauss. Dat zijn die enorme dynamische muziek van die tijd.
Pompeus.
Dramatische muziek. En dan begint de componist met pianostukjes te schrijven alsof hij met die hele geschiedenis niks te maken heeft. Alsof hij weer helemaal opnieuw begint. En zich afkeert eigenlijk van de hele buitenwereld. En dan een muziek maakt die zo eenzelvig is en zo eigenlijk ook niet met andere muziek te vergelijken is. En dat heeft mij altijd in hem gefascineerd. Dat is nog steeds zo. En het is, ik ben er 50 jaar geleden mee begonnen met recitals met Satie. En na 50 jaar is het nog niet op. En dan sta je weer... Hoe is het toch mogelijk dat een componist... Hij leefde in Parijs, hij speelde in een café, hij had allemaal vrienden. Dat hij zo zonder omgeving, alsof je met de rug er naartoe staat. En dat eenzelvige, dat volkomen eigene, dat is, vind ik, nog altijd adembenemend eigenlijk.
Ja. Van u is bekend dat u dat langzaam speelt, soms heel langzaam, begrijp ik nou goed, dat soms een stuk twee keer zo lang kan duren als wat er normaal eigenlijk voor zou staan?
Dat was toen die opnames uitkwamen in de begin 70e jaren, viel dat iedereen wel heel erg op. Maar ik kan het niet anders zo doen. Hè. Ik open het programma met zijn allereerste pianostuk. Dat zijn vier korte deeltjes die eigenlijk allemaal precies dezelfde structuur hebben. Boven deeltje 1 staat très lent. Boven deeltje 2 staat très lent. Boven deeltje 3 très lent. Boven deeltje 4 très lent. Dat heeft dus een betekenis. Dat hij niet erop uit is om afwisseling te hebben. Maar dat het statisch is, in zichzelf gekeerd is.
Dus het mag en het mocht van Satie wat u doet?
Dat weten we. Hij heeft zich nooit erover uitgelaten. Hij is pas veel later in zijn leven werd hij een soort belangrijke figuur in het Franse muziekleven. Maar dat was met hele andere muziek. Maar die vroege muziek, want dit is allemaal muziek uit zijn beginperiode, dat we eigenlijk voor zijn 30e geschreven, daar heeft hij eigenlijk nooit iets over gezegd. En als hij al iets zei, dan was het altijd een raadsel. Vaak ook een paradox. Hij heeft zich er nooit over uitgelaten. Hij heeft zich al jarenlang begeven in sectarische kringen. Bij de Rozenkruisers was hij. Hij was natuurlijk toch de grote edeling. Dus stichtte hij bij zijn eigen kerk. En daar weten we ook helemaal niks van af wat dat nou is. Of het nou alleen maar mystificatie is. Of dat hij een soort panzer om hem heen had. De hele figuur van Satie blijft een raadsel.
En waarom sloeg dat, denkt u, meteen zo aan toen u dat zo deed? Al die jaren terug al, in de jaren 70?
Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies. Kijk, die muziek werd op een gegeven moment... Overal hoor je het. Bij de bakker kon je het horen en in de sauna. En overal werd die muziek gespeeld, gedraaid. En ja, mensen reageren daar heel erg op. Er zijn mensen die worden heel zweverig ervan. Dat vind ik prima. Ik heb dat zelf helemaal niet. Maar je kan niet beoordelen wat het publiek erin hoort. Maar het is wel van meet af aan zo geweest dat de zalen altijd vol zaten. En wat ik wel ontzettend leuk vind, is dat die opnames zijn van bijna 45 jaar geleden. Dat waren natuurlijk een heel andere mensen, maar dat er nu toch heel veel jonge mensen ook weer komen. Dus het heeft ook die volgende generatie weer meegenomen. Ja. En dat vind ik wel heel erg leuk om mee te maken.
En bent u het zelf anders gaan spelen door de jaren heen?
Dat kunnen mensen alleen beoordelen die naar die oude opname luisteren. Dat doe ik natuurlijk nooit.
Nee?
Dus ik kom wel eens op...
Maar hoezo niet? Waarom luistert u nooit de oude opname?
Oh ja, nee, naar jezelf luisteren, dat moet je vooral nooit doen.
Nee?
Dat erger je zo verschrikkelijk aan dingen. En er komt wel eens iemand op mij toe en die zegt... Oh, je speelt het een beetje sneller dan vroeger. En dan zeg je, ja, u kunt het weten, want u luistert naar die opname, ik niet. Dus ongetwijfeld zal het wel een beetje anders zijn. Maar in de grond niet. Ik bedoel, het uitgangspunt niet.
Nee. Zo, u heeft dit optreden gehad. En dan gaat u nog naar Helmond voor wat dan wordt genoemd een inhaalconcert. Want u heeft een handblessure opgelopen.
Ja, ik had het heb nog wel, maar het is nu wel beter.
Maar dat lijkt me vrij dramatisch, eerlijk gezegd, in uw vak. Als er zoiets gebeurt.
Ja, dat is het ook. Ja. En dat is ook zorgelijk. En ik kon even echt helemaal niet meer spelen. En nu gaat het wel weer. Maar het is lastig, ja. Dat is moeilijk.
Okay. Ja. Zeg, want er was een soort misverstand, hè, dat Tivoli Vredenburg dit concert van nu, los dan van dat inhaalconcert, dat het laatste Satie-concert zou zijn.
Ja, dat hebben ze natuurlijk met het oog op mijn leeftijd gedaan. Nu is het wel welletjes.
Nou ja.
Ik word over een paar maanden 80. Nou hebben we het wel gehad, maar het is niet mijn opzet. dat het dit de laatste keer is.
Nee, maar als ik u zo hoor, dan heeft u daar totaal geen zin in om daarmee te stoppen. Dan gaat u daarmee
ik
door.
Ik heb überhaupt geen zin om te stoppen. Dus,
u gaat door.
Ik ga wel door, ja. Ja, wat anders. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook het mooie van dit vak. Dat je hoeft niet op te stappen.
Hmm. Je kan... Wordt het fysiek... Want we hadden het net over die handblessure. Dus 80 jaar is een respectabele leeftijd. Maar wordt het fysiek moeilijker om het te doen? Dit soort concerten geven?
Dat wordt wel moeilijker, ja. En het is ook je concentratie. Dat je echt... Soms als je moe bent, dan verlies je wel eens de concentratie. En dus dat vind ik wel zwaarder dan vroeger. Dat is absoluut zo, dat ik dat voel. Maar goed, ik zie nog echt geen reden om echt ermee op te houden, in ieder geval.
Nee, en tegelijkertijd, in klassieke muziek hoor ik altijd van iedereen... is het een gebruikelijk natuurlijk om heel ver vooruit te plannen überhaupt nog. Hè? Dus daar, echt...
Ja, maar je kan geen rekening houden met de toekomst. Dus je moet altijd net doen of er nog een eeuwigheid voor je ligt.
Dat is heel goed. Want, ja. En u heeft iemand die voor u die dat doet natuurlijk. En die voor u plant en die zegt natuurlijk gaan wij door met concerten.
Nou ja, vooral dirigenten, hè? Die worden je hebt een heleboel dirigenten die werden pas heel erg goed op hun 70ste of 80ste. En dat is blijkbaar die ervaring die je dan meebrengt. Dat is ook een plus natuurlijk, dat je dat hebt.
Voelt u dat zelf ook zo, dat u echt beter bent geworden in de loop der jaren?
Vroeg.
Moet u gewoon zeggen? Kunt u op deze leeftijd inmiddels gewoon zeggen?
Sommige dingen in ieder geval wel, ja.
Ja.
Sommige dingen absoluut.
En waar zit hem dat in? Wat u net zei, van dat je voelt van
ervaringen. Hè? Dus dat je... Kijk, als je met muziek... Ik heb natuurlijk muziek waar ik al zo lang mee bezig ben. Hè, van de componisten. En dat je dan na een tijd opeens denkt... God, dat ik dat nooit eerder gezien heb. Dat is natuurlijk... Het betekent iets anders dan ik gedacht had. En dat... Grote muziek doet dat met je. Hè. Je ontdekt altijd weer nieuwe dingen. Dus een eerste uitvoering van een stuk... ja, dan heb je die ervaringen nog niet. En als je die wel hebt, dan kom je toch een stuk verder. Ja.
Is om de woorden te brengen waar we net mee begonnen... Want u komt uit dat concert... met wat voor gevoel u van dat podium afstapt?
Nou ja, dat is een mengeling van... ik zie natuurlijk ook heel erg tegenop. Je bent de hele avond in je eentje, dat is al heel moeilijk. Het is heel... verstilde muziek, dus het is kwetsbaar. Je moet iets bereiken in de zaal... dat mensen als het ware meegaan ademen met de muziek... dat die rustig komt. En dat zijn allemaal dingen waar je tegenop ziet... omdat je ze ook niet kan voorspellen. Je kan niet op een knop drukken en zeggen... het moet op dat moment ontstaan.
En als dat lukt, want het is blijkbaar gelukt vanavond...
Nou ja, dan is het wel... dan begrijp je weer waarom je in het vak zit. Kijk, als ik vlak voor een concert, dan heb ik nog altijd het gevoel... waarom doe ik dit toch? En dan zie ik er zo tegenop en denk, waarom al die... ik moet ermee ophouden. En dan kom je van het podium af en dan denk je... ja, het is toch wel een ervaring die je alleen op deze manier beleeft.
Dit is waarom je het doet.
Ja. Ja, dit is waarom je het doet, ja. Ja. Ja.
Ik dank u heel erg voor dit gesprek. Mooi. En fijn dat u nog in Helmond in ieder geval ook...
misschien wordt dat toch wel de laatste keer, wie weet.
Nee, ja. Daar zetten wij een ronduit nee onder.
Oké, okay,
dank je wel. Rijnbert de Leeuw. Ja. Dag. Ja.